Najaar 2019. 1. Regisseur Noor den Braber wreef over haar pijnlijke nek. De afgelopen nacht had haar hoofd niet op, maar naast het kussen gelegen. Ze had gedroomd van bladluizen zo groot als helikopters. Eén voor één hadden de groene Apaches haar neus als een platform gebruikt om te landen. Daarna hadden ze alle levenssappen uit haar gezogen. Happend naar adem en met een gortdroge keel was ze wakker geworden. Het kwam door die kaalgevreten rozen. Ze kregen nu zelfs al nachtmerries van. Stijfjes draaide ze zich om naar de deur waar een collega haar aandacht probeerde te krijgen. Noor, dit komt van het forensisch lab. Wil jij daar vandaag naar kijken? De man hield een map omhoog en wierp hem nog net niet voor haar voeten op de grond. Noor kermde even, rechte toen haar stijve rug en schokschouderde vertwijfeld. Sorry, is er niemand anders die je kunt vragen? Vroeg ze, toen de collega afwachtend in de deuropening bleef staan. Ze wees naar de papierberg op haar rommelige bureau. Toe, deze stapel wordt er anders niet veel kleiner op, zei ze op smekende toon. De man trok een zuur gezicht, keek de kamer rond en mompelde iets onverstaanbaars. Daarna vervolgde hij zijn weg door de gang. Noor slaakte een opgeluchte zucht. Mooi, daar was ze vanaf. Met moeite, alsof haar vingers het na de afgelopen nacht ook lieten afweten, tikte ze het wachtwoord van haar computer in. Bij het zien van de lijst met werk kreunde ze opnieuw. Hoe lang was ze in Middelburg regisseur? Toch al zeker 15 jaar. Doorgaans kostte het haar geen moeite een nieuwe zaak erbij te nemen, maar vandaag leek alle energie voorgoed uit haar te zijn weggeëbd. Vandaag had ze beter thuis kunnen blijven. Niet vanwege die stomme stijfheid, ze kon zich niet herinneren zich ooit te hebben ziek gemeld, maar vanwege die ene zaak die haar nu al maanden in zijn greep hield. De zaak van de dode, onbekende vrouw die door niemand gemist werd. 3 maanden geleden was de vrouw door een voorbijganger gevonden, in een rietkraag, op de grens tussen Zeeland en België. Het naakte lichaam was in een blauw zeildoek gewikkeld. Na onderzoek bleek dat de vrouw door verstikking om het leven was gekomen. Ze was 1,67 meter, kleiner dan de gemiddelde lengte voor vrouwen, en had een slank postuur. Haar leeftijd werd geschat tussen de 25 en 35. Ze had donker haar, een strak en afgetraind lichaam en een gave huid, dat in tegenstelling tot haar gezicht. Haar gebit was verbrijzeld en alsof iemand haar met een bijtend zuur had bewerkt, was haar gezicht verminkt door brandwonden. Hierdoor viel ze niet te identificeren. In Zeeland spoelden wel vaker lijken aan. Lang niet altijd waren dat personen die zelf uit het leven waren gestapt. Toch was er altijd wel een aanknopingspunt voor de doodsoorzaak. Dit keer moest het team van 15 rechercheurs na amper 3 dagen al de hulp van het publiek inroepen. Aangezien het gezicht van het slachtoffer niet meer herkenbaar was, werd er geen foto, maar een compositietekening verspreid. Zonder resultaat. Noor liet zich terugvallen op haar stoel. Ze trok de bovenste knoopjes van haar blouse los en ademde puffend uit. Terwijl ze op haar beeldscherm naar de foto van de vrouw keek, vroeg ze zich opnieuw af hoe het in godsnaam mogelijk was dat niemand deze vrouw kende. Het was niet de eerste keer in haar loopbaan dat ze met een onopgeloste moordzaak te maken had, maar nog nooit had het bij haar zoveel teweeggebracht als deze keer. Onverteerbaar voelde het toen de vrouw na 2 maanden in een naamloos graf werd begraven. En wat Noor nog nooit eerder had gedaan bij een slachtoffer van een moord, deed ze toen. Ze ging naar de uitvaart. Ze had bloemen meegenomen, haar lievelingsbloemen, dahlia's, uit haar eigen tuin. Het was een boeket van bonte kleuren, oranje, geel, rood, lila, kleuren die iets vrolijks uitstraalden en eerder bij een feestje paste dan bij een uitvaart. Ze herinnerde zich nog het moment waarop de man van het uitvaartcentrum een paar woorden sprak tot het handjevol onbekende aanwezigen. Laten we ons vasthouden aan de gedachte dat deze vrouw een goed leven heeft geleid, zei hij. Noor had de brok in haar keel weggeslikt. En terwijl de kist langzaam in het graf wegzakte, had ze de dahlia's op de kist gelegd en gehuild. Eenmaal thuis in haar kleine woning aan de kade probeerde ze te achterhalen waarom dit voorval haar zo had aangegrepen. Ze had een flink glas port ingeschonken en was op haar chaise longue voor het raam aan de tuinkant gaan liggen. De plek in huis die uitzicht bood op de verwilderde achtertuin en waar ze meestentijds politiezaken uitdacht. Waarom was er niemand die deze vrouw miste? Had de vrouw dan helemaal geen familie, vrienden of een partner die zich om haar bekommerde? Onwillekeurig besefte ze dat zij zelf ook niet veel contact met familie of vrienden had. Collega's noemden je geen vrienden. Haar ouders waren op leeftijd en hadden hun eigen leven. Soms belden ze elkaar. Ze had geen broers of zussen en kon niet spreken van warme familiebanden. Heel af en toe ontving ze wel eens een kerstkaartje van een oude tante en oom uit het noorden van Groningen. Voor haar gevoel woonden die aan de andere kant van de wereld, net als haar neven en nichten. Ze zou hen moeten googlen om te weten waar ze uithingen. Het ontbreken van dit soort contacten had ze nooit als pijnlijk ervaren. Het werk slokte haar op, genoeg om niet stil te staan bij zoiets als eenzaamheid. Maar na die begrafenis en na haar vierde glas port bestookte nog maar één gedachte haar. Stel dat zij ergens in een rietkraag werd gevonden. Naakt, blind, verminkt en vermoord. Wie zou haar dan missen?